De tekstwoorden voor deze morgenuren vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit de eerste algemene brief van de apostel Petrus en daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 8 en 9. 1 Petrus 1, de versen 8 en 9, daar spreekt het woord des Heeren al dus, de welken gij niet gezien hebt, en nochtans lief hebt. In den welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen. Tot zover. Zijn wij hierboven een lied Hamalot, dat wil zeggen een lied der optochten, een lied van de pelgrims. En overdenk in de eerste plaats niet gezien, toch geloofd. In de tweede plaats niet ziende, maar gelovende. En in de derde plaats gelovende verblijd en verkrijgende. Maar dat merkt u vanzelf, ik noem het nog wel eens tijdens de overdenking. De apostel Petrus schrijft aan de vreemdelingen die verstrooid zijn. Sommigen hebben verondersteld dat deze brief gericht was aan de Joden. Maar er is toch geen voldoende grond in de brief van Petrus om dat te bewijzen. Te meer daar Petrus juist zeer sterk spreekt ook in zijn brief over de vorige wandel, de wandel als der heidenen, die vervreemd waren van het ware burgerschap Israël. Daarom moeten wij het woordje vreemdelingen en verstrooid in deze klein Aziatische delen, moeten wij meer geestelijk zien. Ze zijn vreemdelingen en ze zijn verstrooid in dezelfde zin, zoals David zegt, ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden, laat uw geboon op reis mij niet ontbreken. Ze zijn bijwoners, gelijk de vaderen. En ze zijn op weg naar een beter, dat is naar een hemels vaderland, een stad die fundamenten heeft. Petrus heeft deze brief geschreven uit Babylonië, of Babylon. Dan kunnen wij denken aan de landstreek, of het land, of de stad Babel. Er is ook nog een plaats in Egypte, die Babylon heette. En velen geloven dat ook, dat er letterlijk bedoeld wordt Babylon, ook Calvijn. Die noemde het een Rooms verzinsel dat met dit Babylon Rome bedoeld zou zijn. En het is als reactie tegen de Roomse leer dat Petrus het pausdom in Rome gevestigd zou hebben, wel te begrijpen. Maar toch zijn er niet voldoende gronden om werkelijk aan Babylon te denken. Want het zou betekenen dat heel het boek Handelingen eigenlijk in een ander licht zou moeten staan. En de verschillende dingen zouden niet kloppen. En daarom dacht ik dat we toch beter met anderen zouden kunnen denken aan Rome. Dat ook in de Openbaring naar Johannes genoemd wordt, het grote Babylon dat zal vallen. Ik denk dat we Babylon hier in Petrus' brief moeten zien als de samenvatting van alle antichristelijke machten en krachten die het gemunt hebben op de ondergang en de vernietiging van het koninkrijk God. En als we dat nu even voor ogen houden en het vrijwel zeker is dat Petrus ook in Rome de marteldood is gestorven, vrijwel zeker, want de vroegste historieën vermelden daar iets van. dan is deze brief zo in 63, 64 vanuit Rome geschreven. Kort voordat de apostel gekruisigd is, naar de overlevering vermeld. Wetende dat de ontbinding van zijn aardse tabernakel aanstaande was. En dan schrijft hij een troostbrief, het is de brief van de hoop. De brief voor de vreemdelingen. De uitverkorenen van de Vader. In de heiligmaking des geestes, de gewassenen in het bloed van Christus. Hij schrijft de brief eigenlijk aan alle gemeenten. Hij is ook bewaard tot op dit ogenblik. Trots al het woede der hel voor de gemeente in deze tijd. En er is wel wat verschil in de omstandigheden. Wat de uitwendige omstandigheden betreft was het een moeilijke tijd. En hoewel wij niet zoveel gegevens hebben, het is duidelijk dat er geleden werd om de naam en de zaak des Heeren, om het koninkrijk Gods en het getuigenis van de Heer Jezus. En dat ook Petrus zelf in banden gevangen zal worden. En daarom is, wordt het ook duidelijk als u dat leest, dat Petrus zo sterk in zijn brieven spreekt van de hoop. De hoop van op datgene wat komen gaat en al reeds in beginsel gekomen is. Het beginsel van de eeuwige vreugde. Het onbevlekt wandelen en gesteld worden voor zijn aangezicht. De kracht Gods die ze schraagt en draagt door alles heen. Alle beproevingen een weinig tijd zo het nodig is bedroefd zijn. Zo het nodig is. De Heer is een wijs huisvader. Hij weet precies wat zijn kinderen van nodig hebben. Maar ook dat, en dat is de grondtoon in dat eerste gedeelte, alsof Petrus zijn verre verstrooide medebroeders, die eertijds heidenen waren en die nu gewassen zijn in het bloed, en die ook hier in veel zwarigheid en veel vervolging verkeren, en die een hele kleine minderheid vormen. Een hele kleine minderheid. We moeten ons niet zulke grote indruk maar hebben van die gemeenten in die dagen. Soms konden ze in een huis vergaderen. Het waren de verstrooiden, de vreemdelingen. Niet gekend, nog erkend. In alle opzichten benadeeld in hun werk en hun arbeid. In hun beloning, noem maar op. Het is alsof hij door die geest in liefde ontstoken is. En hij schrijft, en dat is de ondertoon, zei ik. Hij roept hen toe, alles wat God doet, is tot heerlijkheid, tot lof en eer in de openbaring van Jezus Christus. Want het goud, dat vergaat nog door het vuur. Maar het allerheiligst geloof door de geest gewerkt, door het woord en de sacramenten versterkt, rijst midden uit het vuur omhoog. Ja, daar, waar alle verwachtingen zijn afgesneden en waar alle zorg ons ontbrak. Juist daar behaagt het Gode om zichzelf te verheerlijken. En het geloof ziet als ziende de onzienlijke. Dat is het verschil tussen het goud en het geloof. Het goud gaat bij oververhitting verbranden en vergaan. Maar het geloof, hoe bedekt, hoe bedrukt hoe aan alle kanten aangevochten, komt het meest openbaar, waar wij het allerminst zouden verwachten. Maar alles zo hopeloos en zo reddeloos uitziet. En dan is het alsof Petrus deze vrienden, die zijn broeders zijn, van een en hetzelfde lichaam, in zijn armen slaat, geestelijk. En ze van verre, een geestelijke spijze doet toekomen, wetende dat de ontbinding van zijn aardse tent zeer aanstaande is. Hij wist het. En dan is er iets van tederheid, iets van beminnelijkheid. Het is alsof hij ze een reislied, een pelgrimslied, een lied Hamalos wil meegeven op de reis. Een lied der trappen. Zij gaan, elk hunner zal in het zalig woord van Sion voor God verschijnen. Ze gaan van kracht tot kracht. Er staat niet van klacht tot klacht. Er staat van kracht tot kracht. Dat betekent dat God heeft op de weg zijn rotstenen gesteld, zijn toevluchtsoorden. En nu die kerk die gaat van de ene sterkte tot de andere, als vervolg toch niet verlaten. En telkens komen ze gewond of benauwd of dorstig of hongerig of naakt, komen ze hun weg te gaan en daar is de volgende kracht die God opgericht heeft. Zo zie je ze daar gaan, door dit leven, de kerk, op weg. Van de ene onderhouding tot de andere onderhouding. Zodat in midden van de woestijn en de wildernis komt telkens weer die oase waaronder ze schuilen mogen. En aan het eind op de vraag, heeft u ook iets ontbroken, zeggen zij niet meer. Hij heeft het goed gemaakt met wat hij wilde. Want hij is een getrouwe, zorgdragende Heere voor zijn Sion. Ja, ik zat bij het bladeren, je zoekt wel eens iets voor de levende woorden en voor de kerkbode. Kwam ik een heel klein stukje tegen. En ik kan niet nalaten om het vast te zeggen, want het trof me. Ik weet al niet meer waar, maar van een iemand die zat in de gevangenis, een oude, godvrezende vader, in een kerker om het getuigenis van Jezus en om het woord van God. En toen kwamen de hardvochtige soldaten binnen, met het hoofd, het verminkte hoofd van zijn zoon. En ze riepen hem smalend toe, ken je dit? En toen riep hij, ja, dit is mijn zoon, het hoofd van mijn zoon, het hoofd van mijn geliefde zoon. En hij kuste het. En toen zei hij, de goedheid en de weldadigheid des Heren zullen ons volgen, alle de dagen onzes levens. Daar heb je iets van de geest, iets van voor vlees en bloed onmogelijk. En toch, het is de kracht op de weg. Zij gaan van kracht tot kracht. Steeds voort. En ze komen steeds dichter bij het einddoel. Steeds dichter bij de vervulling en de volmaking waarin zij geheel en al hem zullen eren en prijzen. Of een mens hoeft niet naar vervolging uit te zien, dat hoeft in het geheel niet, en naar allerlei druk, want Paulus zegt, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft, zowel gebrek te lijden als overvloed te hebben. Daar gaat het alleen maar om. En nu gaat hij zelfs ware toeroepen, de welke gij niet gezien hebt. gaat over de Heer Jezus, over Christus. Niet gezien. Nee, dat hadden ze niet. Ze hadden hem nooit gezien. Zoals Petrus en de anderen en Thomas tegen wie de Heer sprak. Thomas, gij hebt gezien, daarom heb je geloofd. Zalig is hij die niet zal zien en nochtans geloven. Welke gij niet gezien hebt. Er is iets wonderlijks in het hart van de apostelen in zijn woord. Het is voor het natuurlijk begrip ten eenenmaal onverstaanbaar hoe je iemand zou kunnen liefhebben die je nog niet gezien hebt. Natuurlijk, vroeger werden de meisjes wel uitgehuwelijkd en in de Oosterse landen gebeurt het nog wel dat men de bruidegom nooit gezien heeft en ook niet ziet voordat men getrouwd is. Nou ja, dat kun je op het geestelijke niet toepassen. Kun je niet zozeer toepassen. Daar is een heel andere benadering en van het huwelijk en van de verhouding tussen man en vrouw. Maar de Heere, die een God is, die zichzelf alleen komt te noemen, hij is liefde. Ach, die God, hoe kan hij geliefd worden? Hoe kan de Heere Jezus Christus geliefd worden, terwijl hij niet gezien is? En er is ook nog wel eens een gezegde, zien is nog geen hebben. Nou, als de mensen dat zeggen, dan zou je zeggen, ja, laat ik dan niet zien. Als je dan niet gezien hebt, dat is helemaal dan niks. Dat zien nog geen hebben is, dat is tot op zekere hoogte waar. Want er zijn duizenden mensen geweest die hebben op Golgotha gewandeld en die hebben van alles gezien. Maar het was geen gelovig zien. Maar ze hebben het wel gezien. Maar daarmee hadden ze hem niet. Want ze lasterden hem en gingen voorbij en zeiden, verlos u zelf en kom af van het kruis. De moordenaar, die zag niks meer dan ellende. En hij geloofde. En dat gelovig zien, dat gaf hem het leven. Uit de hand van de middelaar. Maar u bent het wel met me eens, het is wel iets vreemds, hè, om te zeggen, de welke gij niet gezien hebt, en lief hebt. En toch lief hebt. Kan dat? Betekent dat, ja, wat wordt er toch veel gevraagd ook en gedacht over deze dingen. Dat kom je nog wel eens tegen. De vraag, en misschien dat het ook in uw hart wel eens innerlijk gevraagd is, wat is dat nu? Wat zou dat toch zijn? Hoe moet je dat omschrijven? Is het wel te omschrijven? Wat dat eigenlijk is. Liefde. In het Grieks worden drie woorden gebruikt voor liefde. Eén komt heel vaak voor, dat is erao, waar wij het woord eros van kennen. Dat wordt aangeduid niet alleen op het zedelijke leven van de mens en noem maar op, maar het duidt toch ook aan dat het onbevredigde, bevredigde van de mens, die worstelt in alle opzichten naar bevrediging, die er bovenuit wil komen in wat dan ook, in alles. Dat is die mens die niet gelukkig is, die het geluk ten slotte nergens in vinden kan en toch altijd tast en grijpt naar verzadiging en bevrediging. Dat wordt in Griekenland heel veel gebruikt, dat woord. In de Bijbel niet. Dan heb je ook nog het woord philia. Dat gaat over het gewone. Nou ja, je houdt ergens van. Begrijpt u? U houdt van rust, of u houdt van uw werk, of u houdt van dit. Komt ook niet zoveel voor. Maar wat er in de Bijbel altijd voorkomt, dat is de liefde onder de benaming agape. Dat komt altijd weer terug. Dat is iets anders. Het ligt in een ander verband, op een ander niveau. Het heeft te maken met het offeren, met de offeranden. Het heeft te maken met het onconditionele zichzelf geven ten bate van. Zonder te denken, hoe kom ik nu aan mijn trekken? Want die liefde geeft ook zaligheid in het geven. En dat wordt altijd gebruikt als het gaat om de liefde God van Christus. En het wordt ook gebruikt om aan te duiden de liefde van de christenen onder elkander. Dat woord, uitsluitend dat woord. En dat woord wordt ook hier gebruikt. Liefde. Liefde. Ja, niet tot een bevrediging van het een of het ander. Niet omdat ik in een spanningsveld zit en ik voel me zo zus of ik voel me zo. En nou krampachtig probeer ik eruit te komen om door middel van een ander of iets anders mijn zin te krijgen en mijn, dat ik het heb. Begrijpt u? Dat betekent het niet. Daarom wordt het zo moeilijk om te zeggen wat het wel betekent. Liefde. Het heeft iets te maken met, kijk eens, laat ik het zo zeggen, het heeft te maken met Gods liefde. Anders kan het nooit, want die agape, die ware liefde, die van een ander, dat wil niet zeggen dat de gewone liefde, dat het altijd in de zin van het zondige voorkomt, begrijpt u? Dat wil niet zeggen dat het altijd verkeerd is, maar ik bedoel, het speelt zich af in het niveau van dat kleine menselijke leven. Daar hoort, laten we zeggen, het gewone ook bij. De liefde en nou ja, dat iemand ergens of van iemand houdt, maar dit is toch meer, het is niet meer, het is anders. Het is anders. Het is iets wat de mens helemaal niet meer heeft en ook niet meer op kan brengen. Het is ons innerlijk vreemd, want in alle andere liefdes, in alle andere begeerten, speelt de mens vaak zelf de grootste rol. Hij doet lief om liefde te ontvangen. De mens is krampachtig bezig. Hij kan ook wel iemand gebruiken voor zijn doeleinden om hem te eren, als hij zelf daardoor maar bereikt wat hij wil. En nu zijn wij zo goddeloos dat wij dat van de Heer Jezus ook wel willen. De Heer Jezus als een soort middel en middelaar om mijn doel te bereiken, om mijn eer te behalen. Om mij veilig te stellen, zo boos. En snood zijn wij van God afgevallen. Dat doen mensen. Wij zijn mensen. Oppervlakkige mensen, maar ook hele ernstige, serieuze mensen. Die als het over de geestelijke dingen gaat, veel meer gevangen zijn in de waarde van zichzelf, van al hun ervaringen, dan in de waarde van het onbevlekkelijke lam. Kijk, dan komt de Heer Jezus ook zo. Hij komt wel aan de orde, maar als middel om mijzelf te doen gelden en een plaats te geven en te handhaven. Op allerlei manieren is de mens zo bezig. Dat zou je daarom ook wel eros kunnen noemen, zien. In plaats van die liefde, dat woord wat hier gebruikt wordt in de tekst. Ja, trouwens, dan is onder ons, vooral in Europa, is dat voelt gewoon aan sterk gebonden liefde ook aan het zien. Natuurlijk, wij zeggen wel, en dat is volkomen waar, dat je krijgt elkaar lief als je elkaar leert kennen. Dat is waar. Maar er zijn ook gevallen dat, ja, dat iets gelijk toch zomaar afstaat. Eén blik uit de ogen, of wat dan ook. Terwijl het ook zo kan zijn, dat één blik eigenlijk al reeds genoeg is om aanvankelijk harten naar elkaar toe te drijven. Maar hier, de welke gij, namelijk de Heer Jezus, die hebt gij niet gezien. Of niet in een visioen. Nee. Ze hebben hem helemaal niet met enig orgaan gezien van hun lichaam. Niet gezien. En toch lief hebben. Hoe kan dat dan? Kan er dan liefde zijn zonder kennis? Ik geloof het eigenlijk niet. Dat, ja, maar wie zal zeggen wat niet kan? Want waar God komt is zijn kennis. En als de Heer zou komen in een kind dat nog niet geboren is, dan springt het op van vreugde. Daar zag Johannes nog niets. Maar op de nadering van hem, die in de schoot van Maria was, werd hij vervuld met onuitsprekelijke liefde, betrekkingen. Het was alsof hij zo wilde geboren worden om te aanbidden dat kindje. Dus we kunnen ook weer niet te stellend zeggen, kan er liefde zijn zonder kennis? Nee. God brengt alles mee. Dat is zeker. Dat is gewis. Maar waar hij komt is ook die kennis die wordt gegeven. Maar daar heeft met eerbied gesproken de Heere nog geen ontwikkeld verstand van ons voor nodig. Maar toch, en ik geloof dat dat terecht is, mogen wij zeggen dat normaal gezien de gewone weg is de weg van de geheiligde kennis. Daarom laat ik de eerste en tweede gedachte in elkaar vloeien, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende. Niet ziende, toch geloven. Want ik bedoel dit, die heidenen, die werden niet zonder meer vervuld met de liefde. Maar tot hen is gekomen de prediking van het evangelie van Gods genade. Hij is hun voor de ogen geschilderd, de Heere Jezus. Geestelijk. Want al zou Petrus bij wijze van spreken, dat kan niet, dat was hij zo, een echt schilderij bij zich gehad hebben, of een foto, dan zou nog helemaal niet hoeven te gelden dat ze het daarom ook zouden geloven. Immers ook in de dagen van de Heer Jezus, zoals ik zei, waren er velen die hem hebben gezien, maar niet hebben geloofd. Hoewel het een voorrecht was om uitverkoren te zijn, zoals Petrus en de apostelen, om hem in het vlees te mogen aanschouwen. Hoewel zij nu hem niet meer naar het vlees kennen. Maar daarom heidenen, jullie zijn mijn vrienden, wil Petrus zeggen. Eén geworden in het allerheiligst geloof. Er is liefde in uw harten tot hem, die gij niet met uw vleeselijke ogen gezien hebt. Maar met uw geestelijke oog hebt gij hem door het geloof toch wel gezien. Zoals zij door het evangelie gepredikt, door het evangelie u voorgesteld is. In al zijn wegen, in zijn grote vernedering tot in de dood, in zijn verhoging aan de rechterhand des Vaders. Zie niet. Wat zien ze wel? Druk, vervolging, vereenzaming. Wat zien ze wel? Ze zien het zichtbaar en tastbaar. En ik zeg niet dat wij altijd goed kijken, maar wat is er dan te zien? Weinig om verblijd over te zijn. Weinig om verblijd te zijn. In ons, want dan zegt de apostel, ik ellendig mens. Hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Lezen die man dan maar raak? Nee, omdat hij dat geloofde, lezen die juist niet raak. Maar die dat niet gelooft, die leeft maar raak. Die niet gelooft, wat ik daar u noemde uit Paulus. Als het gaat over het zichtbare, wat zien we nou? Dan heeft de duivel ons zo aan alle kanten gevangen en zegt, let nu eens op man, wat heb je? Wat heb je? En wat zie je hier nu van en wat zie je daar nu van? Maar hij heeft geen recht om zo te spreken, de Satan. Want als het gaat over het allerbelangrijkste, namelijk die borg en middelaar van dat betere verbond, dan geldt voor de kerk, de welke gij niet gezien hebt. Dat is niet zwerf. Niet zwerf. Hoewel het een grote vreugde zal zijn als ze hem zullen zien, van aangezicht tot aangezicht. Maar daar loopt het niet meer over, want al zouden we hem gezien hebben in het vlees en we hadden hem niet gelovig omhelst, dan hadden we hem uit het leven weggedaan als een vloeker, als een godslasteraar. Met de overpriesters en de anderen hadden wij hartelijk ingestemd. Ik heb zo'n godslastering gehoord. Denk erom dat Caiaphas en de anderen hem nauwlettend gadegeslagen hebben. Maar ze hebben hem niet geloofd, hoewel zijn hele verschijning gegrond was in de profeten en in de psalmen, dat ze het van zijn gezegend aangezicht als het ware konden aflezen. Maar mijn volk heeft mij er niet gewild, zegt de Heer. Daarom is hier iets in van die verwondering en van die triumf van Gods genade, van de vervulling van zijn belofte, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Er is iets in van de verwondering. Duizenden hebben hem niet, hebben hem gezien. En werden niet verwaardigd om voor zijn aangezicht te buigen. Duizenden hebben hem gezien, het land doorgaande en goeddoende. En ze hebben geroepen, een profeet is onder ons opgestaan. God heeft zijn volk bezocht. En er was geen sprankeltje waarachtige liefde in het hart. Geen liefde. En nu gaat God door. O heidenen, wil Petrus zeggen. Heidenen. En gij hebt niet gezien. Gij hebt het horen zeggen, horen verkondigen. Maar je bent er niet bij geweest. Het is voor jullie die verdronken waren in zoveel godsdienstigheden, was het iets ongelooflijks, iets ongehoord, want gij waart vervreemd van de verbonden der belofte. En nu, gij die niet zag, die alles tegen had, zou je zeggen, alles tegen, om met een schouder ophalen aan de boodschap voorbij te gaan en zeggen, man, gij toch uit alsjeblieft, bewijs ons liever is lastig. De wijze. Gij zijt vervuld met liefde. Met een onverbrekelijke liefde. Een liefde met de allerdiepste intentie. Ja, het gaat hier niet over zomaar houden van. Het gaat hier over die liefde. Waarvan Paulus zegt, die uitgestort wordt in de harten. Daarom zal de hoop niet beschamen. Maar goed, ik had het over het geloof. Ik wilde toch die gedachte wisselen. Want dat mag op grond van de gangen. Ook van deze heidenen. Zij hebben het woord mogen horen. Paulus kwam niet bij liefhebbende mensen. Dat bent u met me eens. Hij kwam bij vreemdelingen. In de volle zin van het woord waren ze vervreemd van God. Levende naar het goeddunken van hun eigen hart. Paulus kwam niet bij liefhebbers van zijn naam, maar bij vijanden. En daar heeft hij dat evangelie mogen verkondigen. En Petrus en Paulus en de apostelen die uitgezonden zijn, het evangelie verkondigen. En in dat evangelie, dat is goede boodschap, maar je mag het ook blijde boodschap noemen, in dat evangelie is iets opengekomen, daar moet je nou eens goed naar luisteren, want daar ligt de kern van de zaak. In het evangelie is in de diepste zin het hart van God opengekomen. Het hart van de eeuwige Vader is daarin ontsloten. Het hart zijn ingeland. Want in dat evangelie, daar, zoals nergens elders, komt daarin openbaar, o God is rechtvaardig. Hij is rechtvaardig, maar het is enkel liefde dat hij het doel van het, dat op mij rust en op u. Dat op ons liefdeloze monsters eeuwig moest drukken. Omdat we het voornaamste, de liefde tot God, verloren zijn. Want hij is die onbekende God. De breuk en de kloof van de val maakt een scheiding, zodat we niet meer kunnen lieven. Dat deze God uit eeuwige liefde zijn goddelijke rechtvaardigheid wilde betonen in de weg van Jezus Christus, de borg van een zoveel beter verbond. Dat is eeuwige liefde. Want in die weg van de Heere Christus, in zijn eeuwige verkiezing van de Vader om te zijn, zijn knecht, zijn uitverkoren. In de komst van de Heer Jezus Christus in het vlees, in zijn zeer bittere lijden en sterven, daar staat op de achtergrond, al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Ja, dat staat er toch in het woord God. Dat Nicodemus misschien voor zijn eigen nog lang geen wereld is, dat is zijn zaak. En dat u en ik misschien ook te hoog gestegen zijn om op die hoop te liggen van wereldlingen. Om daar te ervaren voor God aangezicht iets van zijn eeuwige liefde. Maar dat is het woord niet uit. Het woord staat al zo lief dat hij zijn eeuwig geboren zoon gegeven heeft. Ik zei u, in de schenking van de zoon wordt het hart Gods verklaard. In de verkondiging van dat woord aangaande de gekruisigde wordt het diepste bewegen van des vaders ingewanden zichtbaar, die rommelde van barmhartigheid. En nu dat ene evangelie, wat van Genesis tot Openbaringen ons gepredikt wordt. Dat ene evangelie snijdt de mens tot in zijn diepste wortelen aan, om hem als een liefdeloos monster te openbaren. Liefdeloos. Om zelfs in de uren der verzoeking de meester te verloochenen. Ik ken hem niet. Maar datzelfde evangelie, dat alles, omdat daarin de wet verklaard wordt naar haar diepste betekenis, gelijk de Heer Jezus sprak, gij die de mug uitzuigt en de kemel inzwelt, gij die het voornaamste der wet vergeet, namelijk geloof, barmhartigheid, liefde. Die wet die ons tot in de diepste vezels van ons bestaan als verdoemd. verdoemelijke zondaar ontmaskerd. Datzelfde evangelie, dat verklaart nu ook die uitnemende fontein der liefde. Eer God die liefdeloze bende van Golgotha in een gescheurde aarde begroef in zijn toren. Heeft hij zijn geliefde zoon bezocht met het zwaard van zijn gerechtigheid. Kijk, en daar ligt nu de bron. Dat is nou het woord wat in de Bijbel, in de grondtekst, altijd gebruikt wordt voor die liefde agape. Dat is niet van de gewone orde meer. Dat gaat het verstand te boven. Dat gaat alles te boven. Dat kan in geen mensenhart opgeklommen zijn. Dat is die vrije, zichzelf wegschenkende liefde. Ik zal ze vrijwillig lief hebben. Er stond niets tegenover, bedoel ik. Er stond niets tegenover. Dan vuil, zonde, ongerechtigheid. Kijk, en nu komt die lieve geest met het woord der verkondiging mede wrocht. Hij wrocht mede, ook onder die heidenen. En nu komen er twee dingen openbaar in het leven. In de eerste plaats, ze horen, het is afgelopen. Wij derven de heerlijkheid Gods. Want ze hebben ook geen liefde voor die stomme afgoden, alleen maar vrees waar ze voor gebeden hebben. Ze kunnen Paulus of Petrus niet wijsmaken dat ze daar nou werkelijk liefde hebben. Nee, slaaf brengen ze hun offer aan de. In de gedachte, in de hoop dat het misschien mee zal vallen, dat ze geluk zullen hebben op hun levensweg. En het kwaad wordt afgewendeld en de boze geesten verdreven. Maar liefde, onbekend. Noem mij één godsdienst waarin de goden dat openbaarden. Liefde. Onconditioneel. Zo'n liefde dat het alle geschenken van mensen, van slaafse mensen uit handen slaat en zegt, ik kan niets gebruiken, ik breng het offer mee, ik breng het mee, ik leg het zelf erop. Oh, dat kan niet begrepen worden. En nu komt die lieve geest en die geest die werkt door het woord, door het zaad van het woord, die wederbarende genade, het geloof in de harten, het geloof in die boodschap, het geloof in het eeuwig blijvende woord, het geloof in de Heer Jezus Christus in zijn naam, wordt daarin gewerkt. Zodat hij een werkelijkheid is, hij bestaat, hij leeft. Hij is er, hij is nu in de hemel. Ja, alsof wat hij gedaan heeft in de dagen zijns vlesens wordt bij aan en bij voortgang door de Heilige Geest in hun harten bewaarheid. Hij heeft dat gedaan. Zodat ze zien wel niet naar het vlees, ze hebben misschien geen visioenen, ze hebben geen hoorbare stemmen, maar ze hebben meer dan dat. Ze krijgen iets van dat allerheiligst geloof in hun zielen. En het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die ze niet zien. Zij spreken met hem. Ik zou haar zeggen alsof hij hen hoort, maar hij hoort hen ook. Ze kijken naar hem alsof ze hem zien, maar ze zien hem ook. En de welke gij niet gezien en lief hebt. Waarom? Het is de werking van de geest om Christus in zijn dierbaarheid en de minderlijkheid aan de harten te verklaren door het woord. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het gepredikte woord God. En wat gebeurt er dan? Oh, je hebt mensen die hebben een prachtig systeem hoe een mens bekeerd moet worden. En ze springen haast uit de vel als het een beetje anders gaat dan bij hun gegaan is enzovoort. Maar daar hoef je niks van aan te trekken. Want de Heer is God en niemand weer. Wie zal hem bevel geven van het werk zijner handen? Nou gaat de Heere, die gaat misschien durf je mond er nog niet over open te doen, maar het hoeft, dat geeft ook niet. Die geeft een zodanige betrekking op die enige borg en middelaar, omdat je tot in het diepst van je ziel gelooft, wat? Daarbuiten is het eeuwig kwijt. Ik kan voor God niet bestaan. Waaruit hoor je dat? Uit het heilige evangelie. Kon de Heere Jezus bestaan? O, hij riep het uit in uiterste zielsbenauwenissen. Vader, indien het mogelijk is, waar zal dan de zondaar moeten verschijnen? Hij de rechtvaardige, de nozele, afgescheiden van de zondaar. Dan hoor je ook gaarne het heilige evangelie van de Heer Jezus prediken in zijn allerdiepste vernedering. Dat is net spijzen. Dan zit je niet te denken, ben ik nou bekeerd of ik ben dit of ik ben dat. Want ik geef u de verzekering, dat is een beginsel van zaligheid als die in stilte mag horen. Niet met dat grote vertoon, maar innerlijk. O, wat een beminnelijke zaligmaker. Wat een weg heeft die uitgedacht. En dan kan de Heer het hart zo vervullen dat het volledig waar is, zoals bij deze heidenen, de welke gij niet gezien hebt. Nee, het is al zo lang geleden dat de Heer Jezus op aarde was. En het natuurlijk oog weet toch niet op te merken. Maar, en liefheb. Dat is datgene dat over, het heeft geen bron in onszelf, maar de Heer Jezus, die stort het uit, het vloeit uit zijn hart, uit des Vaders hart, uit het hart van de Heer Jezus. Door zijn gescheurde hart vloeit het heen, die eeuwige liefde. Daar kun je geen naam geven, je kunt het niet in een formule gieten, je kunt niet zeggen dat is het, maar je bent zo verblijd dat je zegt, stilletjes, nu zal mijn hart, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Daarom staat er ook, ziet hoe groot de liefde ons, de Vader, gegeven heeft, dat we zijn kinderen genoemd worden, genaamd worden. Daarom ze geloven in hem, en daar is de liefde nu aan verbonden. Zonder geloof kun je niet lief hebben, dat staat vast. Want die niet gelooft in hem, die maakt de Heer, die maakt de Vader tot een leugenaar. Maar ze geloven in hem. En omdat ze in hem mogen geloven, door zijn woord en geest, daarom krijgt hij ook inderdaad een gestalte. Wat kan het dan in alle benauwenis en alle aanklachten, alle aanvechtingen, alle om- en afwezen, wat kan het dan een verademing zijn, een lied hamaaloos, als de ziel mag wijden door het geloof in hem die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. Wat weet dan die lieve geestige gedachte van onszelf af te trekken en van alle moeilijkheden en van alles wat we maar bij kunnen brengen af te trekken en ons toe te roepen, sta op, eet, de weg zou voor u te veel zijn. Wat weet hij dan innerlijk te verblijden met die vernederde middelaar? Ja, wat weet hij zo de harten te verbreken? Wat weet hij zo die harde hoofden te doen buigen? Wat is de vrucht daarvan ook voor de naast? Ja, de naast ook. Want waar die door dat geloof die liefde ervaren mag uit hem. De liefde tot die borg en middelaar. Daar is die tevens een groot beest en zegt die, vrouw, het is weer goed. Vriend, het is weer goed. Nee, laat maar niet meer over praten. Dat breekt die harde hart, anders kan het niet. Dat kan het nooit. Maar daar, gelovig zien, mogen zien op die borgen middelaar. Die we niet met ons vleeselijk oog zien. Dat zou niet helpen, maar gelovig zien. Dat verbindt en dat geeft liefde in het hart. Dat doet uitroep alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Och, of nu al wat in me is, hem prees. Want hij is alleen alle hulde waardig. En ik weet wel, die liefde in de ervaring is niet altijd aanwezig. Dat hoeft ook niet. Het hoeft ook niet. Ik bedoel dit, hier op aarde kun je je eigen vaak een liefdeloos monster waarnemen. Maar houd er rekening mee, het is een lied hamaalood. Ze hebben hem lief. Dat wel. Als ze het niet met gevoel zeggen, dat ze nou niet direct in de harten die dadelijke zegen daarin ervaren, dat als een handje vol koren ruisen op de libero, dan zeggen ze het nog uit het allerheiligste loof. Ja, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Maar dat is een blijdschap. Dan geeft de Heer van kracht tot kracht, niet aan maloot, elke keer weer. Want je kan wel eens denken, ik ben groot, ik zal wel een klap krijgen. Ja, dat kan best, maar dan word je nog veel groter misschien. De mensen die denken dat als er opeens iets verschrikkelijks gebeurt, dat ze dan wel vernederd worden. Maar dat zegt op zichzelf nog niet. Kan wel, maar het is niet zeker. Maar waar de vernederde zich ontsluit in het heilige evangelie, en de geest blaast het geloof in de harten aan, daar gaat hij ook aan de kant. Daar weet hij geen naam te bedenken om die allerliefste heren en zaligmaker te geven. Want hij is alles. Hoewel hem niet ziende, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar geloof, u verheugt met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. Er staat verheerlijkte vreugde, niet heerlijke, maar verheerlijkte. Wat wil dat zeggen? Dat de vrucht daarvan is blijdschap. Verleden week, en daarom zijn we ook bij deze tekst gekomen, hebben we overdacht, verblijd u het alle tijd, wederom zeg ik u, verblijd u. En daarom kwamen we ook bij dit woord terecht. Maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Een verheerlijkte vreugde. Dat betekent een vreugde die eigenlijk alle aardse vreugden en blijdschap te boven gaat. Want die nemen een einde. Die nemen een einde. Een man mag blij zijn met zijn vrouw, een vrouw met haar man. Een man en vrouw met hun kinderen. Kinderen met hun ouders of wat dan ook, in welke verbanden ook. Maar de gedaante van deze wereld gaat voorbij. Ook al wordt die vreugde gedragen door de erkentenis dat het Gods genade is. Eenmaal breken vele banden los. Maar die verheerlijkte vreugde, dat is een vreugde die blijft. Die alleen maar groter worden kan. Alleen maar groter en vol. Een vreugde die het stempel van God zelf draagt. Maar het vrome volk in uw verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. Ja, als je dat in de concordans nakijkt. Alle woorden die met blijdschap en met vreugde te maken hebben. Dan zeg je, het woord is er vol van. En de brieven van de apostelen ook. Telkens weer wordt geduid op die vrucht des geloofs. De vreugde, de blijdschap. Zelfs dan, als in de meest ellendige omstandigheden verkeren, van vervolging, haat en nijd, of persoonlijk droevig zijnde, nog altijd blijde. Ja, dat is wat. De Heer heeft geen kerk geformeerd, moet je goed begrijpen, van mensen waar de een al somberder kijkt dan de ander. En het ergste is dat we het dan nog echt vinden soms. Hoe somberder en droefgeestiger een mens kijkt. Maar het is juist een teken dat hij nog geen christen is eigenlijk. Nee. En dan wil de Heer dat vermanen. En de apostel wil het ook vermanen. Want de vrucht des geestes is blijdschap. Goed verstaan, het is niet mijn vrucht, maar de vrucht des geestes is blijdschap. We ga jij ook daarin schamen voor de Heere. Och, of nu al wat binnen is hem spreekt, dan ga je niet verdedigen door schimpen te spreken over een ander die misschien blij is. Doe je niet. Ach, Heere, geef mij weder de vreugde uw heil. Een verheerlijkte vreugde, een vreugde die niet uit te spreken is. Een vreugde waar geen woorden voor zijn. Een vreugde die zo, die niet te groot kan worden, anders zouden de harten bezwijken. En het hoofd zou stuk springen van die vreugde. Want het is een vreugde in God en om God. Een heilige vreugde in en om Christus. Waarvan de baten als druppels op de ziel vallen. Die het dorre land verblijden en de lofzang is. Stilheid tot God doen zijn. Daarom hoef je niet, daarvoor hoef je niet bij spreken des heils te zijn, bij wijze van spreken van prijs de Heer. Want er staat een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. De meeste vreugde wordt nooit uitgesproken, die kan niet uitgesproken worden. En die kan soms in een ogenblik de ziel verblijden. Met grote blijdschap. Want die vreugde, die is verheerlijkt in Christus. Dat wil zeggen, de Vader heeft hem zo blij gemaakt. Hij is er met volle stromen van zegen voorgekomen. En heeft hem een kroon van het fijnste goud op het hoofd gezet. En nu is hij de koning die leeft tot in eeuwigheid. En hij drukt iets van die vreugde over uit. In de verkondiging van zijn woord en geest in de harten. En roep toe, zij blijde. Want hij is verheerlijkt in alle vrede. En gij verkrijgt zo, verkrijgt het einde uw geloof, de zaligheid der zielen. Gelovende worden ze verblijd en ze verkrijgen. Dat staat in zulke zin als het ware, God is bezig het te geven. Het einde des geloofs, dat betekent hier dus niet we gaan sterven en nou, dat hoort er wel bij. Maar het wil zeggen, de bedoeling, het doeleinde. Wat is het doeleinde des geloofs? Waartoe werkt de Heilige Geest het geloof in de harten? Dat de zielen zalig zijn. De lichamen ook, maar het duidt hieraan dat geestelijk leven. Dat de zaligheid bewonderd, geëerd en geprezen worden. Dat is het doeleinde. Het doeleinde, dat ligt in de zaligheid. Dat betekent in de volkomen ontsluiering van de drie-enige God in Christus. En dat is begonnen. Het staat in het teken van het verkrijgende. De erfenis, de volle erfenis wordt bewaard in de hemelen, maar de gaven worden uitgedeeld. Het is alsof de Heere vast een groot gedeelte zegt, dat krijgen jullie vast. Vooraf. Vooraf krijgen jullie wat geschenken. Straks is het onbepaald, maar hier zal ik jullie al blij maken. En verheugen met een onuitsprekelijke vreugde. Geliefde gemeente, gij die de Heere vreest. Och, treft iemand druk, hebben we gezongen. Hij wil de druk verlicht en hart en mond vervullen met zijn vreugde. Gij hebt de Heer Jezus ook niet gezien, naar het vlees. Maar gelooft gij in hem, die gekomen is te zijne tijd voor goddelozen? Want die boodschap die werkt tweeërlei. Er hebben ook wel mensen bij gestaan, onzin. Die hebben niet gezien en niet geloofd. Maar in verachting hebben ze de blik afgewend. Dat nou weer voor een godsdienst is. Een God die zichzelf zo vernedert. En anderen werden achter het geheim gebracht. Mogen wij ook achter het geheim komen. Liefde heeft er oorsprong in God. Daar wordt Gods hart in verklaard. Hij geeft zichzelf. En daaruit wordt het geboren. Allerliefste Heeren en zaligmaker. U bent het alleen. Want kijk, we konden God niet meer lief hebben en de naaste niet meer. Het lag alles in puin. Het lag alles verdorven en verloren. Maar toen is God in Christus gekomen als onze Heer. En toen heeft Hij bekendgemaakt wat liefde is. En de Vader heeft gezegd, mijn Zoon, ik zal je geven de heidenen tot je erven. Nu dan. Dat het zo mogen zijn bij ons en onze kinderen. Wij aan nog voortgaan en nog dan lief hebben. Amen.